Namens de kerkraad heet ik u allen van harte welkom in deze dienst. Ook een bijzonder welkom aan alle gasten en alle mensen die thuis meeluisteren. Ik heb voor u een aantal mededelingen van de kerkraad. Binnengekomen met gezinsattestatie van de gereformeerde kerk te Wageningen, broeder en zuster Alfred en Rosemarie Gerrits. En ze gaan wonen aan de Drenthe Singel 96, en dat is wijk Zuid 8. Vanmorgen is er kinderbijbelklas voor de groepen 3 en 4. En vanmiddag komen de schatgravers bij elkaar. En vanmiddag is er in onze eredienst een zogenaamde classical eredienst. Op 25 mei aanstaande, dat is morgen, wordt de jaarlijkse kerkvisitatie gehouden. U wordt als gemeente in de gelegenheid gesteld onderwerpen aan de visitatoren voor te leggen. Indien iemand de visitatoren wenst te spreken voor een zaak die met de kerkraad niet kan worden opgelost, dan dient men dat tevoren schriftelijk of per e-mail aan de scriba door te geven. Het mag ook bij de voorzitter van de kerkraad, broeder P. van Dijk. Maar dan wel graag uiterlijk vanavond melden. Aanstaande vrijdag 29 mei gaan Jeroen Koster en Janneke Jansen trouwen. Hun huwelijk zal worden bevestigd in een dienst die zal beginnen om 19 uur in de Koepelkerk. En dominee Gert Hutter zal deze dienst leiden. Jeroen is via de Alfa-cursus en de diensten hier in Arnhem en door de kracht van de geest tot geloof gekomen. Omdat ze hier al heel wat mensen kennen, willen Jeroen en Janneke graag lid worden in Arnhem. Janneke is overgekomen van de gereformeerde kerk van Zwolle-Zuid. En zij gaan wonen aan de Zirkoon 83 in Duiven. En dan horen ze straks bij wijk Noord 4. De kerkraad deelt met blijdschap mee dat op hun verzoeken en na gesprek en onderzoek toegang is verleend tot de gemeenschap van de kerk en het gebruik van de sacramenten met ingang van 31 mei aanstaande aan Christiaan en Judith Bos, Erik ten Arve en Maaike Kiesenberg. Zij zijn van plan te gaan trouwen op 9 oktober aanstaande. Joost Vergouwen, de familie Beekman en hun drie gedoopte zoons Albert, Helmich en Menno. En volgende week zondag 31 mei hopen we samen het Pinksterfeest te vieren. In de morgendienst hopen Percy Daantje en Rosalinde Lauwersen belijdenis te doen van hun geloof. Rosalinde zal dan ook gedoopt worden met haar twee kinderen Sarah, Charlotte en Daan. Rosalinde en Percy zijn beide tot geloof gekomen door de kracht van de geest en via het volgen van de Alfa-cursus. Dan nog de collecte, die is bestemd voor de diaconie met als bestemming de driehoek. En vanmorgen zal voorgaan dominee Jan de Haan en vanmiddag hoopt voor te gaan dominee Gert Hutten. Dat waren de mededelingen. Ik wens u namens de kerkraad een goede dienst toe.
Broeders en zusters, ik wil u vragen om te gaan staan. Want ik heb een mededeling voor u over twee van onze gemeenteleden. Op zaterdagmorgen 23 mei is door onze Vader in de hemel zuster Verseput Meist thuis gehaald. Ze mocht de leeftijd bereiken van 81 jaar. Aanstaande donderdag zal de begrafenis zijn. De dienst begint om 11 uur, aanstaande donderdag in Moskou, en zal geleid worden door Gert Hutten. En in de afgelopen nacht is broeder Jan Oostland overleden, eveneens op de leeftijd van 81 jaar. Afgelopen week bleek dat de medicaties niet meer zouden helpen, de antibiotica, en werd overgegaan op pijnbestrijding. En ook daarvan heeft de Heere hem verlost. We zullen straks samen bidden om troost voor zuster Wil Oostland, de kinderen en kleinkinderen. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de begrafenis zal plaatsvinden. Het zal waarschijnlijk donderdag of vrijdag aanstaande zijn. We willen nu samen troost zoeken bij de woorden van Psalm 121. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Laten we dat zingen, Psalm 121, vers 1. Gemaakt heeft. En hij groet u als volgt: genade voor u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar nu zingen gezang 174. Oh. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, we bidden en u bent zelf de ziel, de kern van onze gebeden. En we beseffen dat het wel een wonder is, want waarom zou u naar ons luisteren? Daar hebben we het niet naar gemaakt. Maar toch vertrouwen we erop, dankzij Jezus Christus bij u in de hemel en ook verbonden met ons hier op aarde. En we bidden u, help ons door uw geest om de goede weg te gaan. Allereerst in onze gebeden. Knielend, zeg maar, klein voor u. En dan kunnen we krachtig en groot worden. In alles wat u op onze weg brengt. En vanmorgen hoorde daar ook bij het bericht van overlijden van twee van onze gemeenteleden. Heere, u hebt recht daartoe, maar we vinden het wel moeilijk. De dood blijft een vijand. En banden zijn doorgehaald. Wij bidden u voor de kinderen van zuster Verseput in Westervoort en in Denemarken. Wilt u hen troosten en geef hen u te zoeken. En wilt u bij hen zijn. Ook op de dag van de begrafenis. Wij bidden u voor zuster Wil Oostland. Haar kinderen, kleinkinderen. Nu het onherroepelijke is gebeurd. We wisten het. We verwachten het. En toch is het altijd ook plotseling. Want het is zo onomkeerbaar. We bidden u, wilt u haar en haar gezin uw troost geven, uw kracht schenken, uw moed om verder te gaan, zeker ook in deze dagen, waarin er zoveel gedaan moet worden, het verdriet telkens weer over je heen golft. En Heere, wilt u bij ons zijn op de dag van de begrafenis, wanneer we broeder Jan Oostland in de aarde moeten leggen, maar we willen dat doen omdat u zegt dat het zaai is. We willen dat doen omdat het het voorlaatste is. Met het oog op de opwekking van ook zijn lichaam straks weer op uw dag. Heere, wilt u ons daarbij helpen? Wilt u ons ook helpen door de kerkdienst van vanmorgen? We hebben dat elke week, maar het is niet iets wat we verzonnen hebben of wel goed vinden om te doen, maar iets wat we biddend en dankend mogen meenemen uit uw handen en waaruit uw zorg over ons leven blijkt. We danken u dat u ervoor klaarstaat om ons als onze hemelse Vader weer bij de hand te nemen en ons op de goede weg te leiden en dat we die dan gaan, gewillig en met veel verwondering, verwondering over uw liefde. Uw hoge, brede, diepe liefde. Laat daarvoor uw geest in ons wonen. Daarover zullen we het hebben in deze dienst. En daar bidden we ook nu al om in deze dienst. Wees bij ons in luisteren en spreken. Bidden en zingen. In begeleiden. In het regelen van allerlei dingen in en om deze dienst. Begeleid met uw liefde ook de kinderen die straks naar de kinderbijbelklas gaan. Dat zij uw liefde ook door mensen heen ontdekken, voelen en ervaren. We danken u dat we bidden mogen en dat u zelf de ziel wilt zijn van onze gebeden. En we vragen u of u zo ook nu in ons midden wilt zijn. Amen. We gaan zingen het lied Dit is de dag en daarna mogen de kinderen van groep 3 en 4 naar de kinderbijbelklas. Vanmorgen gaat het over Christus die bij je wil inwonen. Ik heb begrepen dat vorige week zondag is gegaan over wat is het nou, wat betekent het nou om in Christus Jezus te zijn, vanuit Romeinen 8. En vandaag gaat het over Christus die in jou wil zijn. Hij wil bij je inwonen. En daarover doet Paulus voor de gemeente van Efeze voorbeden. In hoofdstuk 3, Efeze 3. We lezen dat hoofdstuk, Efeze 3. En de tekst is vers 14 tot en met 19. Die voorbeden van de apostel Paulus over de inwoning van Christus door zijn geest in jou. Paulus heeft in deze brief het een en ander verteld over het geheim van God. Dat het evangelie de wereld over zou gaan. En dat mensen die daarvoor nooit van God gehoord hadden erbij zouden horen. Die noemt hij in deze brief nog heidenen. Dat zijn dus christenen uit de heidenen. Oftewel niet uit het Joodse volk. Nou, dan schrijft hij, en dat is het slot van hoofdstuk 2. In wie ook u, dus samen met de Joden die tot geloof in Jezus gekomen zijn, in wie ook u, samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Daarom is het dat ik, Paulus, gevangenen omwille van Christus Jezus, voor u, heidenen, bid. Dat zijn dus die heidenchristenen. U moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd om de genade door te geven die mij met het oog op u geschonken is. Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus. Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. En dat is dit mysterie: de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte op grond van het evangelie. Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods genade die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt. Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. En voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus onze Heer. In wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem. Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want daaraan kunt u eer ontlenen. En dan komt de tekst, vers 14 tot en met 19. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. En dan sluit hij dat af met een lofverheffing aan hem die door de kracht die in ons werkt bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de lezing. Wij zingen nu uit gezang 103 over de geest, de versen 5, 6, 8 en 9. Nee, dat zeg ik niet goed. Ik zit scheel te kijken. Ik kom straks hoor, na de preek. Dan zingen we uit Gezang 103. Maar nu zingen we uit het liedboek, lied 319. Over God die bij ons woont. Lied 319, 1, 2 en 3. Straks dus na de preek Gezang 103 vers 5, 6, 8 en 9. Stel je voor, broeders en zusters, dat je wordt opgepakt en dat je maandenlang in de gevangenis zit. Zoals het trouwens gebeurt met broers en zussen van u in Iran en in Soedan en andere landen. Wat verwacht je dan in zo'n situatie? Dan verwacht je toch dat er met jou wordt meegeleefd. Maar hier is het net andersom. Vanmorgen horen we een gebed vanuit de gevangenis. Kijk, bidden voor een gevangene, dat kun je je voorstellen. En dat doen mensen uit onze gemeente ook regelmatig, als ze op bezoek gaan in de gevangenis. Maar een voorbeden niet voor, maar door een gevangene, dat is best bijzonder. Paulus zit, als hij dit schrijft, gevangen in Caesarea of in Rome, dat is niet helemaal helder, maar in elk geval ver van Efeze. En dan schrijft hij dit. En hij vraagt ook wel aan de mensen of ze voor hem willen bidden. Dat lees je in hoofdstuk 6, vers 19. Maar dat is helemaal aan het eind en het is ook maar kort. Maar veel meer woorden besteedt Paulus aan wat hij voor de christenen bidt. Daar in Efeze. En dat is best belangrijk in deze brief. En als u even kijkt in hoofdstuk 1, dan begint hij daar al over. In hoofdstuk 1 vers 15 en 16, omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus de Heer en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. En dan komt hij daar weer op terug, aan het begin van hoofdstuk 3, ik bid voor u. En hier lees je in onze tekst, lees je dan wat hij voor die mensen bidt. En wat is dat dan? Als wij voor mensen bidden, dan gaat dat vaak over de zichtbare kant van ons leven. En dan bid je voor gezondheid, een baan, je werk houden, straks slagen voor het examen. Maar Paulus bidt voor de binnenkant van de mensen. staat in vers 16, ik bid voor uw innerlijke wezen. Uw innerlijke wezen, dat klinkt een beetje vaag en het is ook wat ver weg, want die binnenkant, ja, die zie je niet, maar die is er wel. Maar weet u wat het probleem is? Die binnenkant is vaak leeg. Veel mensen zijn van binnen onbewoonde woningen. Er staat niks in. Hun hele leven is voorgeven. Wordt beheerst door de buitenwereld. Door het nieuws. Door wat je ziet en wilt hebben. Door trots. Jaloersheid. Hoe kom ik over bij anderen? Wat kan ik meepakken van de dingen om me heen? Dat is allemaal de buitenkant van de mens. En de binnenkant blijft leeg, ongemeubileerd. En eigenlijk te verwaarlozen. En dat doen dan ook veel mensen. Nou was dat in Efeze ook zo hoor. Lees maar in hoofdstuk 4 en 5. Daar zie je dat ook de buitenkant was heel belangrijk. Dat is van alle tijden. Maar Paulus gaat bidden om de binnenkant. En dan vraagt hij dat we inwoning krijgen. Dat Christus door zijn geest zal komen inwonen in onze innerlijke mens. Dan hebben we net hemelvaart gehad. En volgende week is het Pinksteren. Dan komt de geest. En dat betekent dus ook dat Jezus Christus niet echt weg is. Hij is niet verdwenen of zo. Het wordt juist heel intiem. Het komt heel dichtbij. Inwoning in jou. En we zullen ook zien dat Paulus daarmee midden in het gewone dagelijks leven van de mensen staat. Dat is wel belangrijk, want ja, wat moet je je daar nou eigenlijk bij voorstellen? Christus inwoning in mijn innerlijke wezen door mijn geest. Maar dat is het samengevat. Christus komt bij je inwonen. En dat is een gebed, voorbeden om de geest. Paulus zegt in vers 17... dat Christus in je innerlijk, dat is zeg maar in je hart, komt inwonen door geloof. Door geloof. Dat is best apart. Je kunt iemand op kamers nemen. Of er komt een gast bij je te logeren. Dat is allemaal best aardig en daar doe je ook wat voor. Maar dit is wat anders, want als je in iemand gelooft, dan gaat er wat met jou gebeuren. Dus als je in iemand gelooft, dan gaat er wat met jou gebeuren. Dan ga je aan alles merken. Stel dat je verkering krijgt, je zet een foto neer, je hebt er een op je mobieltje en misschien ook wel als bureaublad op je pc. En alles merk je dat er wat verandert. Er is iemand bij jou binnengekomen. Dat heeft invloed. De jongen of dat meisje is veranderd. Dat kan je merken. En nu is Christus binnengekomen door het geloof. En dus wil hij ook onze aandacht hebben. Want als je in iemand gelooft, dan krijgt die iemand betekenis voor je. In je vertrouwen, in je liefde, in je kennis, en je rekent op elkaar. En dan snap je ook wel dat je binnenste geen loze ruimte meer kan zijn. Waardoor je het met de buitenkant alleen moet doen. Als er geloof in je binnenste is, zegt Paulus, dan komt er kracht in je wonen. Zoals die foto van je liefste jou energie geeft, zin in de toekomst, je gaat ervoor, je gaat ergens naartoe werken. Zo geeft de band aan Christus nieuwe impulsen. En je krijgt perspectief. Ik werk ergens naartoe. En daarom zegt Paulus, ik bid dat hij u kracht mag geven. En sterkte. Door zijn geest. Door zijn geest. Christus komt niet lichamelijk. Zoals we een logé kunnen krijgen in huis. Of een kamerbewoner. Maar hij komt, Christus komt door zijn geest. En zijn geest, ja, die is onzichtbaar. Maar wat onzichtbaar is, kan er nog wel zijn. En hij die onzichtbaar is, hij is er zeker. Kijk, dat kunnen mensen niet. Als ik ergens niet ben, dan kan ik me soms machteloos voelen. Mensen zeggen dat soms ook zo. Ik wou dat ik even naar hem toe kon. Of ik wou dat ik daar even kon kijken. Maar dat kan niet, wij zijn maar mensen. Ik hoorde vanmorgen via de telefoon het bericht van het overlijden van broeder Oostland. De broeder van de Dool belde me daarover op om het door te geven. Ja, en dan heb je zoiets van, ik wou dat ik even bij zuster Wil Oostland kon zijn. Daar moet ik wezen. Maar ja, ik moest hier wezen. Je kunt niet overal zijn. Je bent, wij mensen zijn, aan een plaats gebonden. En jullie zijn nu hier, je zit hier in de kerk. En je bent dus niet thuis. Je kunt niet allebei tegelijk zijn. Maar onze geest kan dat wel. Terwijl je hier bent, kan je geest, ik weet niet waarheen dwalen. Of aan thuis denken. Dat heeft wel iets moois. Je geest kan denken aan degene die thuis is gebleven, misschien om op te passen. Of degene die ziek thuis is. Je geest kan bij je kinderen zijn als ze elke dag weer door dat drukke verkeer moeten. Hè. Maar zonder je lichaam kun je er niet heen gaan. Maar dat is nou anders bij God. Zijn geest is niet gebonden aan een lichaam. Misschien kun je het een beetje vergelijken met een webcam. En dat lijkt net echt. En je hebt contact met iemand en je ziet die ander ook bewegen. Het gaat daar nog wat schokkeren, maar goed. Je ziet die ander ook bewegen en je kunt ermee chatten. Maar probeer die ander maar eens te helpen als die flauw valt ineens. Je schrikt, je duikt erop af, maar je knalt alleen maar tegen die glazen plaat aan van je monitor. Je ziet het wel. Maar de ander is er niet echt. Dat kan dus ook. Maar bij de geest van God is dat anders. Je ziet hem niet. Maar wees er maar gerust op. Hij kan alles bij je doen wat Christus bij je wil doen als hij lichamelijk bij je zou zijn. Zeg maar bij je zou aanbellen. En bij je binnenkomen en aan je tafel zou gaan zitten. En dan zou je zeggen, nu is de Heer Jezus bij me. Nu kan hij me helpen. Nou, hij is bij je. Door zijn eigen geest, de Heilige Geest. Onzichtbaar, maar heel echt. Die geest kan je veranderen. Je troosten. Je kracht geven. Je op de toekomst richten. Je beschermen. Je energie geven. Je toerusten. De Heilige Geest, dat zijn de handen, de onzichtbare, maar wel heel werkelijke handen van Jezus zelf. Ik hoop dat we daar allemaal wel iets, misschien wel veel, van weten. Dat we dat hebben ervaren in ons leven. En zo van, ik wist niet hoe ik verder moest. Toch ben ik verder gekomen. Ik had er geen idee van wat er zou gebeuren. En God heeft me wat laten zien. Ik liep vast. Elke keer weer in die zonde. Maar ik mocht eruit komen en er los van komen. Vragen we niet hoe precies, maar het is zo. Hoe dan? Nou, dat is nou de geest van Christus, schuine streep, Christus zelf. Een soort nieuwe energiebron, zonne-energie zeg maar, die van buiten komt, maar van binnen wat met je doet. Want Jezus Christus wil in ons wonen om met ons aan het werk te gaan. Hij komt om de ramen van ons leven schoon te wassen en ons beter zicht te geven op ons leven en het dagelijks leven om ons heen. Zodat we ons niet blind staren op allerlei buitenkantjes, maar echt geraakt worden aan de binnenkant. Onzichtbaar. Maar wel heel echt. En zeker ook verbonden met je dagelijkse leven. Waar je elke dag in zit. Want Paulus die zegt, je komt zo in verbinding met God te staan. God die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Daar moet je eens goed over nadenken wat daar staat. God die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsfeer en ook op deze aarde. De Vader, dat betekent de oorsprong. En dankzij Jezus is dat ook nog eens verdiept tot God weer. Je Vader. God komt nooit op aarde binnen als een vreemdeling. Als een verre logee of een vage kamerbewoner. Dat is goed om aan te denken als je mensen ontmoet die niet geloven. We denken dan vaak dat we ze moeten brengen bij God. Voor wie ze niks weten of niks meer weten. Maar God is allang in die ander aanwezig. Wij hoeven ze niet met God in contact te brengen. Dan staan ze al. We moeten mensen tot bewustzijn brengen. En hen op hun verzet wijzen. Of op hun onwil. God is nooit een nieuwkomer. Nergens. Bij niemand. Hij is de Vader, de oorsprong van alles en iedereen. En dat mogen we nou juist door de geest gaan ontdekken. Als ik zo met God in contact kom. Dan ga ik ontdekken van welke familie ik eigenlijk ben. Ik kom thuis. En ik leer dat ik eigenlijk verdwaald was. Want God is de Vader. Van alles en iedereen. Alles stamt uit hem. Alle machten, mensen en engelen en dieren. Heel die multiculturele samenleving van Nederland. Al die variaties. Als je goed zicht wilt krijgen op je leefwereld, dan moet je beginnen bij God. En dan ga je begrijpen hoe de wereld eigenlijk in elkaar zit. En kijk, je kunt je afstamming wel verloochenen. Maar die blijft er dan nog wel. Dat heel veel mensen een streep hebben gehaald door hun eigenlijke familienaam. Kinderen van God de Vader. Dat betekent nog niet dat het daarmee ook weg is. Omdat zij er een streep door gehaald hebben. Je kunt je vader doodzwijgen. Nooit meer iets van hem willen horen. Niks met hem te maken willen hebben. Maar hij is er nog wel. Als je niks aan geloof doet. Ben je in feite een huisverlater. Maar daar moet je oog voor krijgen. Want Christus komt niet in ons wonen om ons een beetje af te schermen van die wereld die nou eenmaal niet bij God hoort. Hij komt juist in je hart wonen om je te laten beseffen wat er is misgegaan. En hij wil ons vullen met de kracht van de Vader. En als je thuis komt bij hem, dan kom je ook weer in contact met die geweldige en goede energie van de Schepper, van ons allemaal en van iedereen. Van hem die ook echt weet wat leven is. Hij is de maker ervan, de bron, de vader van elke gemeenschap in hemel en op aarde. En daar leren we met Paulus om bidden. En meteen gaan dan dus je ogen open. Voor alles en iedereen om je heen. Allemaal Adams en Eva's. Ook die zwerver. Ook die gevangene. Ook je buurman. Ook je collega. Maar wat vaak een leven aan de buitenkant. En God zoekt de binnenkant. Daar wil hij mensen omturnen. Kracht geven en sterkte. Uitzicht en hoop. Geloof en liefde. Want Paulus die zegt vervolgens: ik hoop dat jullie grond onder de voeten hebben. Stevigheid. Stevig geworteld zijn. Grote bomen, ja, die krijg je niet aan de kant omdat ze wortels hebben die breed en diep vertakt zijn. Of een gebouw met een heleboel verdiepingen, dat is stevig omdat de funderingen diep gelegd zijn. En nou moet ons leven op zoiets gaan lijken, zegt Paulus. Dat bidt Paulus. Wat er ook gebeurt, je krijgt die gelovigen niet aan de kant. Ze staan in verbinding met God en dat blijven ze. En wat is nou het geheim van die stevigheid? Het geheim, nou, dat is ook eigenlijk wel een geheim, want het zit onder de grond. Dat is het fundament. Paulus zegt daarvan: dat is de liefde. De liefde van God voor ons. En het aannemen van die liefde met liefde terug. Dat moet je goed onderhouden. Gods liefde. Ja, nou ja, het is iets wat we wel allemaal weten. Hè? Maar nu we bezig zijn met deze basics, want dat is het eigenlijk gewoon. Hè? Als je praat over wet en genade, dan ben je heel erg met basics bezig. Dat is ontzettend belangrijk. Dat blijkt ook wel. Een heleboel mensen zitten daar helemaal scheef in. Compleet scheef. Moeten moet. Ja, hè. Dat is wel helder. Dat moeten moet. Je hebt vaak genoeg in het Nieuwe Testament de gebiedende wijs. We zijn niet achterlijk. De vraag is, hoe ga je ermee om? Ik heb de vorige keer, dat is inmiddels alweer 3 weken geleden, de vorige keer gezegd, het gaat niet om of de wet of de genade. Dat is het punt helemaal niet. Het gaat om hoe ga je ermee om? En hoe verhouden die zich tot elkaar? Maar dan merk je dat een heleboel mensen daar scheef in zitten. Gods liefde, die roept jouw liefde tevoorschijn. De Bijbel zegt nooit zonder meer. Dat weten we ook wel. Maar dan moet je toepassen. Dat is moeilijk. De Bijbel zegt nooit zonder meer: heb lief. Want dat kan namelijk niet. Wij zijn geneigd om God en onze naasten te haten. Dat gaat vanzelf. Hoef je geen moeite voor te doen. Het andere, moet je daar wel moeite voor doen? Nee, ook niet. De Bijbel zegt nooit: heb lief. De Bijbel begint bij Gods liefde. Ken Gods liefde. Dan zul jij lief hebben. De liefde. Heel bijzonder. Natuurlijk een boom, om daar maar even weer terug te komen. Een boom kan niet zonder blad. En niet zonder schors en takken. Een gebouw kan niet zonder ramen en deuren en trappen en een dak. En een gelovige kan niet zonder de kerk. En je kan niet zonder elkaar. En niet zonder dagelijks brood. En niet zonder kennis. En niet zonder allerlei hulpmiddelen. Maar de wortel zit dieper. Dat is de liefde. Want als diepweg de liefde opdroogt, Gods liefde die jij laat weglopen uit je leven, nou, dan kan er nog wel allerlei kennis blijven en een heleboel activiteit en een kerkdienst en allerlei afspraken en tradities en regels die op zich allemaal best goed zijn, maar dan verschrompelen de wortels van je geloofsleven. En dan moet je ook nog niet eens verbaasd zijn als zo'n boom ineens omvalt. En nou kun je bij elkaar in de wijkringen wel praten over de takken en de bladeren en de schors en zo. Maar hoe het met de wortels zit en met de fundering, dat is echt iets tussen mij en God. Tussen jou en God. Het is wel van levensbelang. Want als het nou allemaal gewoon wordt, of het wordt routine, of het zegt je eigenlijk allemaal niet zo heel erg veel, of je hebt vooral veel zorgen in de kerk, ja, dan raakt zomaar de verliefdheid eruit weg. En heel veel kun je nog wel bij elkaar vandaan halen. Nou, voorbeelden, hoe moet je dat nou doen, hoe doe jij dat? Hoe doe jij dat nou met je kinderen en de scholen bijvoorbeeld? Hoe doe jij dat nou met de opvoeding? De activiteiten kun je bij elkaar vandaan halen. Kennis en goede gewoontes. Maar dit, die wortel, de liefde, dit kan alleen de geest van God geven. En dan zal het wortelstelsel van de liefde groeien. Dan blijft de fundering gezond. Dan kan je er tegen. Dan ben je stevig. Je kunt mooie middelen hebben en het is prachtig als ze er zijn. In de kerk en bij de opvoeding en thuis, maar dat is allemaal niet het geheim. Het geheim is als de liefde van God in je hart woont. Door de geest van Christus, schuine streep, Christus Jezus zelf. En Paulus is dan nog niet helemaal klaar. Hij vraagt ook dat we samen met alle heiligen de liefde zullen kennen. Dat we zullen volstromen met de volkomenheid van God. En je bent er helemaal vol van. Je raakt het niet kwijt en je wilt het delen met iedereen. Nou, dat kennen we zelf ook wel. He, als je iets meemaakt wat heel indrukwekkend is of iets wat heel mooi is. Of je hebt heel bijzonders meegemaakt, beleefd. Je was er bijna, dan heb je dat. Stel dat je met elkaar op vakantie boven op een berg bent geweest. Wij zijn het niet geweest, want dat redden we niet meer met Engelien. Maar stel dat je op vakantie boven op een berg bent geweest. En je keek in het diepe dal. Ja, als je dat wel eens gedaan hebt, dat kan soms duizelingwekkend zijn. En aan de overkant heb je dan weer zo'n enorme bergkam en boven je dat strakke blauw van de hemelkoepel. Geweldig. Dat zeg je dan ook tegen elkaar. Dat was geweldig. Maar stel nou eens dat je daar als een blinde had gelopen. Daar had je er niks van gezien. En dan was dat gevoel je ontgaan. En wat nou zo jammer is. Het is dat we soms als blinden door de schepping lopen en als mollen zijn als het gaat om de openbaring van God. Je zou ademloos kunnen kijken naar de dimensies van het werk van de schepper en vader van alles en iedereen. En naar het liefdeswerk van de Zoon. Hoe diep zijn genade is. Hoe hoog Gods recht bij het kruis van Jezus. hoe bodemloos Gods ontferming over ons. En over onze kinderen, denk eens aan de doop. Wat een brede vloed van liefde stroomt er niet door de hele wereld heen. En jammer genoeg zien veel mensen het niet. Omdat ze naar elkaar kijken. Omdat ze naar zichzelf kijken. En mensen met de kijkcijfers, hè. Je moet weten hoe populair iemand is. Hoe goed een show aanslaat. Maar wat is dat maar een klein en sterfelijk wereldje. Die diepte en hoogte en lengte en breedte stellen niet zoveel voor. Namen, ach, ze worden vergeten. Groepen worden niet meer herinnerd. Smaak verandert, mode wijzigt weer. Inzichten worden weer anders. Paulus had er net zo goed mee te maken als wij vandaag de dag. En juist daarom bidt hij zo intens. Dat christenen in die wereldstad Efeze, waar heel veel te zien was en het ene was nog een maatje groter dan het andere. Maar juist daarom bidt hij dat christenen zich niet zullen verkijken op wat in wezen klein is. Maar juist oog zullen krijgen op wat echt groots is. Het bergmassief van Gods liefde is veel, veel, veel groter dan ik vaak denk. En daar moeten onze ogen veel wijder voor open gaan. Waar kijk je naar? Waar let je op? Ga het maar eens na bij jezelf. En zeg je dat dan ook eens tegen elkaar? Het is geweldig. Zoveel liefde. Of praten we veel over onszelf? Bijvoorbeeld als we onrustig worden. Als we ons zorgen maken. Zorgen maken, dat is angst. Er zit altijd angst achter. Als je je zorgen maakt, dan heb je altijd ergens angst zitten. Dat is heel wat anders dan bidden. En voorbeden doen, wat Paulus doet. Angst. En angst leidt tot oordelen en veroordelen. Gods liefde, zegt de Bijbel, 1 Johannes 4. Gods liefde drijft de angst uit. Gods liefde betekent vertrouwen. Wees maar rustig. Alles is al volbracht. Wat denk je nou? Heel veel mensen hebben dan als reactie van ja, dat is ook makkelijk. Dan maak je je nergens meer druk om. Nee, dat klopt. Ik maak me nergens meer druk om. Ik niet. Alleen maar dat we de liefde van God in Jezus Christus zullen erkennen en aanvaarden en ervaren en doorgeven en uitstralen. En daar gaat het om. God maakt zich druk. Al eeuwen. Hij heeft alles in handen. Met zijn liefde komt hij naar je toe. Want daar wil hij antwoord op. En daar bidt Paulus om. En daar doet hij voorbeden voor. De liefde van Christus. Heb u daar een idee van? Liefde van Christus. Heb je daar een idee van? Ja? Kan haast niet. Want ze gaat alle kennis te boven. Dat betekent een alles overspoelend gevoel van verbazing en verwondering. Als dat er niet is, dan wordt je geloof net als frisdrank waar de koolzuur uit is verdwenen. Je trekt het los en het is niks. Als je ouder wordt, dan kun je kritischer worden. Dat komt ook omdat je ja, stroever, strammer wordt. Het gaat allemaal niet meer zo makkelijk. Het heeft ook te maken met het feit dat je een heleboel dingen al eerder voorbij hebt zien komen. Ik denk wel eens, wat heeft God niet allemaal voorbij zien komen? In al die eeuwen. En dan elke keer weer vinden mensen het wiel uit. En daar doen ze druk over. En God heeft het voor de zoveelste keer gezien. En de engelen die hebben het voor de zoveelste keer gezien. Maar goed, als je ouder wordt, is het niet makkelijker. Dan kun je kritischer worden. Maar ik denk dat juist ouderen veel moeten uitstralen van de verwondering. Jongens, nou ben ik zo oud. Maar ik ben nog meer verwonderd dan vroeger. En ik kan je vertellen, het overstijgt nog meer jullie en mijn ideeën. En daar zal dan ook kracht van uitgaan. Naar anderen toe. En jonge mensen, enthousiast, idealistisch, dat heb je ook nodig. Je hebt nog een heel leven te gaan. Als God het je geeft. En natuurlijk moet dat soms bijgeslepen worden. En ze zullen ervaringen opdoen. Maar wat niet moet gebeuren, dat is dat ze uitdoven. Opdrogen. Wegkwijnen. Want mensen met elkaar zijn we onderweg. Naar een toekomst. Waarvan de Bijbel zegt dat je daar zoveel te zien krijgt. Dat er geen traan meer overblijft. Ja, zover zijn we nog niet. En dat weet Paulus in de gevangenis maar al te goed. Hij heeft in deze brief ook nog wel het een en ander te vermanen. Maar hij doet het biddend. En hij doet voorbeden. Want hij weet, God de Vader staat klaar voor herstel van ons leven. Paulus pleit bij God voor mensen. Om open ogen voor hun leefwereld. Dat is de wereld van vader. Paulus bidt om standvastigheid. Goed geworteld. En om verwondering. En dat mogen wij nu ook voor elkaar doen. En het is bidden om de liefdevolle inwoning van Christus. Ik buig mijn knieën, zegt Paulus. Niet zo makkelijk met boeien om in de gevangenis. Ik buig mijn knieën, want knielen, daar word je zelf wat kleiner van. En dan bidden en zo God groot maken. Zijn liefde is onze knielbank. Amen. Luisteren naar de goede levensweg, zo heb ik het volgende genoemd. Daarna zingen we uit Psalm 34, de versen 1 en 6. Psalm 34, eerste en zesde vers. De geboden van God, de heilzame geboden van God, waartoe de Geest ons leven wil vernieuwen. Vertrouw op de Heer alleen in alle dingen van je leven. Hij is immers de Vader van alles en iedereen. Dien Hem alleen zoals Hij het zelf wil. En hou Gods naam hoog in heel je leven. Hou de rustdag in ere. In de kerkdiensten en bij de sacramenten leer je God danken voor de verlossing door Jezus Christus. Wees gehoorzaam aan je ouders en andere gezagsdragers. Heb eerbied voor menselijk leven en wees uit op verzoening. Hou je lichaam rein of je getrouwd bent of niet. Wees zorgvuldig in het omgaan met bezit. Wees niet verkwistend of hebzuchtig. Laat de naam van je naaste veilig bij zijn. Kortom, gedraag je in woord en wandel als gelovige. En de Heer Jezus heeft dat zo samengevat. Heb de Heer je God lief. Boven alles en met inzet van al je krachten. Heb je naaste lief als jezelf. En van die liefde is Hij zelf de bron. Zing op Psalm 34, 1 en 6. Afgelopen week is toch vrij plotseling de zus van de Treintje Spekken overleden. Ze had een tumor aan de alvleesklier. De verwachting was dat de herstel zou zijn. Er was ook al herstel ingetreden. En toch is ze onverwachts overleden. En wordt ze komende week begraven. Ze laat een man en drie kinderen achter. Laten we voor hen en familie bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor het voorbeeld van Paulus. Geknield gaat hij ons voor. Help ons hem te volgen in dit gebed. We danken u dat u dat gebed, als we het afhankelijk van u tot u opzenden, dat u het dan ook verhoort in ons eigen binnenste en in dat van vele van uw kinderen, en we hopen ook in het binnenste van veel van uw kinderen die hun afstamming niet erkennen en zich los van u lijken te kunnen bewegen. Heer, ontferm u over onze buren en plaatsgenoten, over zoveel mensen om ons heen. Geef dat ze weer thuis mogen komen. We bidden voor hen allemaal. Geef dat ons leven geen struikelblok is, maar dat we lichter zijn in het donker, uitnodigend en richtinggevend. Dat we ons niet druk maken. En wat is dat moeilijk, om je niet druk te maken, om je zorgen gewoon maar bij u neer te leggen en te laten. Wat is dat moeilijk. Maar als u ons dat geeft, en daar bidden we om voor ieder van ons, dan mogen we zelf tot rust komen. En wordt u in ons leven almaar groter. En daar gaat het om. En we danken u dat u daarin zo dichtbij wilt zijn. Met uw liefde wilt inwonen. Door de Heilige Geest, dat Jezus door de Geest zo dichtbij wil zijn en onze krachtbron wil wezen. Niet wij zelf, maar Hij. Wij danken u. Als u ons voorspoed geeft, help ons er goed mee om te gaan. Als we het moeilijk hebben, help ons dan. In onze gemeente zijn veel jonge mensen volop in het leven en in ontwikkelingen, in werk en gezinnen. Sterk hen en doe hen volharden. Geef steun bij u in uw liefde. En laat ouderen zeker ook getuigen mogen zijn van uw liefde in hun leven. En in het stuk geschiedenis dat zij meemaakten. Wij bidden u voor degenen die examen doen in deze tijd. Wilt u ze helpen, zodat ze hun werk goed kunnen doen, zoals past bij wat u aan hen geeft en wat zij hebben mogen gebruiken. Vader in de hemel, we bidden u voor familie Spekken. Wilt u ook hen troosten en daarbij zijn ook komende week de begrafenis van de zus van Treintje, zo jong eigenlijk nog, 54 jaar. Een man die achterblijft en kinderen, juist in zo'n best wel ingewikkelde leeftijd, van groei naar volwassenheid, en je eigen weg leren gaan. Heere, wees bij hen ook, en troost hen en geef kracht en moed. Wij bidden u voor gevangenen, ook hier in deze stad en in dit land. En het komt ons ook weer in beeld, omdat er allerlei gevangenissen gesloten gaan worden. Tenminste, dat is het plan. En mensen roepen dan, wat gaat het goed? Er zit veel meer bij. Maar vooral dit, dat in al die gevangenissen ook kinderen van u zijn. Ze zijn van u. En Heere, wilt u degene die in deze stad de gevangenen regelmatig opzoeken en daarvoor de kracht blijven geven om dat evangelie door te geven. En geef dat er iets van uw liefde, de liefde van Jezus Christus, mag afstralen op die gevangenen. Wij bidden u voor mensen in nood, op zoveel plaatsen in deze wereld, soms ook heel dichtbij. Vreemdelingen, asielzoekers. Geef dat wij helpen waar we kunnen en voor zover we kunnen. En dat we geloven in uw regering over alle dingen wereldwijd, eeuwenlang. En dat we samen met alle heiligen mogen groeien, ontdekken en open ogen hebben en steeds meer verwonderd raken over uw liefde. En die zo dichtbij in onze harten. Dat. Toom geweld in. Geef dat er recht mag zijn voor mensen. En dat we uitzien naar uw rijk. Laat uw rijk komen. Verlos ons helemaal. En laat uw glorie de wereld doen opleven en oplichten. Tot uw eer en het behoud van velen. Amen. Broeders en zusters, uw liefdegaven worden nu ingezameld in de collecte, bestemd voor de diaconie met de stemming de driehoek. Laten we gaan staan. En laten we met elkaar gaan bidden. De Vader aanbidden om de inwoning van Christus bij ieder van ons door zijn geest. Dat is uit het liedboek, lied 95. Genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.